Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruijf, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruijf. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet.
Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/veldherenhistorisch, dan luister je 30 dagen gratis.
Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis, die ene plek alleen van jou, waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan, ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan, ook thuis. Met je FBTO-woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest FBTO.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies.
Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Wim.
Ja, moeten we niet beginnen met het Wilhelmus, deze aflevering?
We gaan het niet hebben over nationale elftallen.
Oké, maar wel naar aanleiding van het EK gaan we het hebben over beleggen in voetbalclubs.
Ja, heel interessant. Ik ging er heel sceptisch in. Ik ben helemaal veranderd.
Ja, en we hebben het over Ajax, Borussia Dortmund, Olympique Lyon.
Ja, en verrassende rendementen.
Maar ook de emotie waar je mee te maken krijgt.
Ja, hoe waardeer je nou een voetbalclub?
Verder hebben we het over waar je de portfolio's van de grootste beleggers ter aarde kunt vinden.
Ja, en de interessante transacties die ze recent hebben gedaan. En we gaan het hebben over Prozis.
Oké, daar gaan we dan. Wat deed jij bij de beurs van Berlage van de week? Met die stier, dat plein in Amsterdam.
Ja, ik ben op beursplein 5 geweest.
Ja.
Even de plek waar vroeger gehandeld werd. Waar schreeuwende mannen in jasjes stonden.
Het ziet er nu heel anders uit, hè?
Ja,
als je
nu
op
is het
de beursvloer komt.
Ja, het is nu gewoon een werkplek geworden voor optiehandelaren eigenlijk. Ja. Er zitten volgens mij allemaal optiehandelaren die handelen voor eigen rekening. Maar er zitten omheen natuurlijk. Het is een heel mooi pand, maar er omheen zitten allemaal kantoortjes en het pand is natuurlijk, het heeft heel veel karakter. Ik ben nog in de zaal geweest waar normaal als de partijen naar de beurs gaan, waar dan een speech wordt gehouden en zo. Het is de vergaderzaal. Ik heb even een rondleiding gehad, kleine rondleiding. En,
mocht je op de gong slaan?
Nee, nog niet.
Nee?
Maar dat mogen we misschien wel binnenkort.
Ik heb dat al een keer gedaan.
Dus we zijn wel kennis maken en daar in gesprek of we iets met de podcast kunnen doen. Misschien een keer opnemen daar of misschien met een groepje daarheen.
Ik heb hier echt nog niks van gehoord.
Nee, dat is ook vers.
Het klinkt heel geheimzinnig. Ik hou wel van verrassingen, ik ben benieuwd.
Ik wil ook misschien nog iets keer een live podcast met alle vrienden. Dat is ook wel leuk.
Ja, dat sowieso.
Nu kunnen we weer een beetje langzaam wat gaan organiseren. Want het gaat weer open.
Ja, we mogen weer tongen. Dus, heb jij nog reacties gehad op mijn nieuwe ETF? Heeft het storm gelopen bij jou in de mailbox?
Nou, ik heb wel wat berichtjes gekregen, ja. Mensen wel geïnteresseerd zijn.
Zijn mensen blij?
In de ETF, ja. Ze zijn het gaan onderzoeken. En vroeg ook van waarom heb je nou in Italië gekocht, de beurs, en niet in Amsterdam.
Kernselectie
natuurlijk. Dus we hebben wel wat vragen gekregen. Ja. Netje, mensen weer een beetje geïnspireerd om er ook naar te kijken.
Over de duurzame toekomst van ons voer.
Ja, het viel me ook op. Ik ben natuurlijk weer verder gaan kijken. Ook om op de website te zetten. En het is eigenlijk een ETF die echt een hele marketingpagina heeft. Het ziet normaal ziet er heel saai uit.
Ze hebben zelfs een filmpje.
Ze hebben een promotiefilmpje gemaakt. De website goed gedesigned. En het ziet er echt een ETF die ook goed gedesigned is qua alle fact sheets die ze hebben. Dus dat viel me op. Normaal is het altijd heel saai.
Maar toch denk ik, de lekkerste restaurants zijn vaak de restaurants met de lelijkste gevel. Als je bijvoorbeeld ook op vakantie bent of zo, moet je nooit de hele gestileerde mooie plekken uitzoeken, maar altijd die lelijke tentjes. Beste pizza's.
Ja, daar ben ik wel met je eens. Dus ik weet niet of dit ook geldt voor ETF's.
Ik weet het ook niet. Misschien geldt
maar
ook niet.
Maar het is wel, viel mij heel erg op. Ze hebben wel meerdere van die hele specifieke niche ETF's.
Ja.
En er zit ook één Nederlands bedrijf in, zag ik, DSM. Dus, maar wel leuk gevonden. Ik vond ook ze delen niet op in sector, in traditionele sector, maar ze delen op in soort van industrieën.
Ja.
Dat was ook wel leuk om te zien hoe ze dat doen. Dus ja, mooi gevonden.
Jasper. We gaan het hebben vandaag over beleggen in een voetbalclub. Huh? Waarom een voetbalclub? Nou, ja. Het is je misschien ontschoten. Dat kan natuurlijk. Maar het schijnt het Europees kampioenschap voetbal te zijn.
Toch? Ja, dat klopt. Om hem iets breder te pakken. Mm-hmm. Het leuke is natuurlijk om een soort van archief te creëren in als het gaat over beleggen, dat je alle onderwerpen van beleggen hebt besproken. En voetbalclubs is misschien een heel klein niche op de beurs. Echt heel klein. Maar het is wel een hele specifieke niche, denk ik. Er zit heel veel emotie in. Iedereen kent voetbalclubs. En je zou er niet in eerste instantie aan denken om in te gaan beleggen.
Nee.
Ik denk dat heel veel mensen ook niet eens weten dat heel veel voetbalclubs beursgenoteerd zijn.
Mm-hmm.
En ja, als het gaat over aandeelhouderswaarde creëren, dan denk je natuurlijk niet aan een voetbalclub. Want ja, die moeten zoveel mogelijk vermogen op het veld hebben staan. En die moeten punten pakken.
Ja. Maar, ja, want het is ook niet zo dat elke voetbalclub beursgenoteerd is.
Nee, dan kan je natuurlijk net als een gewoon bedrijf kan je daar zelf voor kiezen.
Ja.
En er zijn nu op dit moment 23 voetbalclubs beursgenoteerd in Europa. Bijna de 24ste, en dat was Club Brugge in België. Voor alle Belgische luisteraars. Die is op het laatste moment afgeketst. Omdat er dus blijkbaar te weinig interesse was in de beursgang. Maar het zijn er nu 23. Waarvan is er één in Nederland. En dat is Ajax. Beursgenoteerd.
Ja.
En het valt me eigenlijk op dat er ook maar één Engelse club is. Manchester. Dat is ook gelijk de grootste club in de laten we over Europa spreken, voetbalclub. Volgens mij 2,3 miljard is het waard. Dus dat is best flink.
Het is ook een van de betere voetbalclubs, toch?
Ja, de laatste jaren, ze hebben wel een hele grote geschiedenis, maar de laatste jaren doen ze het niet zo heel goed meer.
Mm-hmm.
Een Duitse club, Borussia Dortmund. Ja. Een paar Italiaanse, Juventus en AS Roma en Lazio. Veel clubs uit Turkije valt me op. En uit Denemarken. Club 6, wat me heel erg opviel.
Waar? In Denemarken?
Denemarken.
Ja.
Ik heb geen idee waarom. Daar kon ik niet helemaal achterkomen. En Portugal ook.
Een soort cultuurdingetje misschien. Trekken elkaar mee?
Ja, dat zou kunnen. Ik weet eigenlijk niet waarom dat is. En de eerste beursgang ooit was van een Engelse club, Tottenham Hotspur, in 1993. En die deed het eigenlijk om extra financiering aan te trekken.
Ja.
En het grappige was, dus het was eigenlijk in de jaren 90 volgden dus heel veel clubs als voorbeeld. Dus dat ja, één club doet het succesvol en dan volgen er heel veel. En toen is in die periode ook de Stocks Europe Voetbal Index gelanceerd. En daar gingen dus alle Europese voetbalclubs in. Maar die bestaat nu meer. Die is in augustus 2020 afgestopt. Omdat het de Stocks is overgenomen door een ander bedrijf. Dat Stocks was een bedrijf die de index maakte. En die is overgenomen. Die heeft toen heel veel indexen geschrapt, waarvan deze. Ja. Maar ik heb nog wel een screenshot gevonden van het rendement.
Oké, okay, vertel. Want inderdaad, wie is het zinvol om hierin te beleggen? Levert het wat op?
Nou, als je kijkt naar de afgelopen 10 jaar, van 2011 tot deze gaat dan tot 2019, deze grafiek, heeft het echt zwaar onderperformed met de gewone Europe 600 index. Dus de gewoon 600 grootste bedrijven van Europa. Een beetje de tegenligger van de S&P.
Mm-hmm.
Zwaar ondergeperformed.
Oké, okay, nou bedankt voor het luisteren. Dit was de aflevering over beleggen in voetbalclubs. Doe het niet!
Ja, dus en ik denk dat dit eigenlijk het idee is van voetbalclubs. Mm-hmm. Leuk om je club te steunen, maar het is meer een hobby dan een investering. En hobby's kosten geld.
Beetje meer het goede doel.
Ja, eigenlijk wel. Maar dat was dus mijn gevoel toen ik deze aflevering ging maken. Ik denk, dit is natuurlijk helemaal niks. Beleggen in een voetbalclub.
Mm-hmm.
Totdat ik in één keer alle clubs naast elkaar ging leggen en dat ging vergelijken met de afgelopen 5 jaar.
Wat ging je dan vergelijken?
Nou, ik ging alle performance van de grote voetbalclubs naast elkaar leggen en dan een tijdframe van 5 jaar pakken.
Mm-hmm.
En dan afzetten tegen de index. En toen kwam ik er dus achter dat Ajax dus in 5 jaar tijd 86% rendement heeft, waarvan de index, de AEX, in de afgelopen 5 jaar maar 70% heeft. Dus Ajax heeft in de afgelopen 5 jaar...
De AEX verslagen.
De AEX verslagen. En dan inclusief de coronadip. En je weet natuurlijk dat Ajax heeft extreem veel last gehad van corona. En is er nog steeds niet boven. Dat gaat pas eigenlijk in het komende voetbalseizoen. Dus augustus, september begint dat weer.
Mm-hmm.
Dan gaan ze eigenlijk voor het eerst weer een seizoen in zonder corona. Dus ze staan nog heel erg, ja, voor mij nog iets van 27% onder het punt wanneer corona begon. En nog steeds hebben ze de index verslagen in de afgelopen 5 jaar.
Ja, dus ondanks corona doen ze het gewoon heel goed.
En daar was ik echt over verbaasd.
Ja.
En dacht ik, nou ja, dit kan een incident zijn natuurlijk. Maar toen keek ik naar Borussia Dortmund. Ook Juventus, zelfs met 200% rendement in de afgelopen...
Ze doen het nog beter dan Ajax.
Ja, 200%. Borussia Dortmund doet het heel goed. Fenerbahçe doet het volgens mij ook heel goed. En ik heb er eigenlijk alle, moet je maar op de website kijken, alle een beetje naast elkaar gelegd. En waarvan doet er eigenlijk maar eentje negatief. En dat is Manchester. Ja. De afgelopen 5 jaar is het ook belabberd gerund. Bijna elk jaar ontslaan ze een coach. Heel veel miskopen, slecht management. Dat zie je dus ook in de koers. Maar alle andere clubs, die hebben dus allemaal een positief rendement in de afgelopen 5 jaar, ondanks corona.
Want wacht even, want jij zegt dus van, oké, ze zijn, Manchester is vrij slecht gerund. Dus ontslaan coaches. In hoeverre is het belangrijk dat ze wedstrijden winnen ook? Voor hoe het met de koers gaat of hoe het met dat wat jij zegt.
Ja, nee, kijk, dat is natuurlijk een. Nu gaat duiken we natuurlijk gelijk in. Maar wat mij heel erg opvalt, is dat de clubs die de afgelopen 5 jaar heel goed gedaan hebben, worden heel goed gemanaged. Er zit een extreem goed management. De prestaties op het veld die zijn natuurlijk wel heel erg direct gelinkt natuurlijk aan de performance op de beurs. Heeft natuurlijk een heel logisch effect natuurlijk. Want als je heel veel punten pakt, dan eindig je waarschijnlijk hoog in de competitie. En mag je meedoen aan bijvoorbeeld de Champions League. En als je goed speelt, dan heb je waarschijnlijk ook goede spelers. Dat is eigenlijk indirect. Je hebt dus goede spelers en goede spelers zijn veel waard. Plus, als je goed performt, dan worden je spelers ook meer waard. Dus ze heeft natuurlijk een soort van vliegwiel is het.
Ja.
Plus dat als je veel wint, kijken heel veel mensen over de hele wereld naar jou. En dat zorgt weer voor dat je merknaam omhoog gaat. Waardoor dus in Azië en Amerika dus daar ook mensen jouw shirts en zo merchandising gaan kopen. Ja. Wat weer meer omzet levert. En daardoor kan je merkrechten weer verkopen. Kan je weer betere sponsors aantrekken. Dus uiteindelijk is het natuurlijk allemaal heel erg aan elkaar verbonden.
Ja, dus financiële prestaties als bedrijf en het succes op het veld, dat hangt met elkaar samen.
Ja, absoluut. En ik denk wel dat er echt 1 jaar heel goed presteren en de rest van de tijd niet, dat minder effect heeft. Maar ik denk dat een langere periode achter elkaar goed performen, dat natuurlijk uiteindelijk je merknaam omhoog brengt. Ja. En dat op lange termijn, we weten met elk bedrijf, een goede merknaam, dat is eigenlijk een moat. En die kan je heel goed kapitaliseren.
Ja.
Dus
jij was aangenaam verrast over deze rendementen die jij zag?
Nou, het is het leuk als je met een perspectief erin gaat, dit is niks. Ja. En naarmate je aan het voorbereiden bent, eigenlijk steeds meer denkt, oh, interessant. Wacht even.
Maar is dat ook niet het algehele sentiment? Dat mensen denken, voetbalclubs, ja, dat is... Ja, nou, niet wel op als je die
dat naar, is natuurlijk ja. De grap. Als iedereen dit denkt, dan zitten daar natuurlijk kansen. Want een echte value investor, die denkt natuurlijk contrair.
Ja, tegen de kudde.
Tegen de kudde in. En dat is ook een mooie quote dat ik ook las van een interview gelezen van iemand die daar in echt speciaal in voetbalclubs. Die zegt ook, ja, niemand is rijk geworden van een groepsknuffel. zoiets van is de quote. Maar er is dus een voetbalsummit. En daarin wordt heel veel gesproken over de toekomst van voetbal. En daar is dus een fonds, MAPFRE, Braville Fund. Dat is gerund door twee managers. Die investeren heel specifiek in voetbalclubs. Ze zeggen ook van wij zijn een van de weinigen die in ons fonds echt voetbalclubs hebben. En ze hebben een tijd lang Ajax gehad voor 5% en voor 4,5% Lyon. En ze zijn dus recent ook in Dortmund gestapt.
Olympiek.
Hij wordt geïnterviewd van hoe kan dat nou zijn dat jij al met je fonds in voetbalclubs investeert? Want de hele wereld denkt dat dat een slechte belegging is.
Ja.
En zij pakken daar dus hele goede rendementen op. En ja, in dat interview geeft hij zoveel nieuwe inzichten als hoe een waardebelegger, eigenlijk de traditionele waardebelegger, ook naar voetbal kan kijken. En hij zegt eigenlijk als in de basis, je moet de industrie kennen. Nou, dat kennen we allemaal, je moet de dynamiek kennen. En hij zegt, de voetbalindustrie bestaat 150 jaar, maar... Het is pas in de laatste 20 jaar echt een serieuze industrie geworden. Daarvoor was het eigenlijk meer gewoon sport. En nu in de afgelopen 20 jaar wordt het meer een business.
Ja.
En daardoor zie je ook dat er steeds meer geïnvesteerd wordt in de sport. En hij ziet heel erg een dynamiek in andere Amerikaanse sporten. Waar het kantelpunt zat. Wanneer het een sport naar een business ging. Hij herkent die dynamieken heel goed. En hij ziet dat in Europa ook langzaam begint. En hij weet precies wat er een club moet doen om dat kantelpunt te bereiken.
Want dat is wat je wil. Het moet geen sport meer zijn, maar het moet een bedrijf worden.
Nou, het moet een bedrijf betekent dat het veel meer stabiel wordt. Dat het berekenbaar wordt. Dat je een visie hebt, dat je een strategie hebt die je kan uitvoeren. Waardoor je een meer weer een vaste vorm van inkomsten genereert. En dat je een stuk deel bouwt en een merknaam, waardoor je dus wereldwijd ook shirtjes kan verkopen, wat weer een stabiele inkomen geeft. Dat je denkt aan dat je ook risico's en lange termijn meeneemt in je voetbalclub. In plaats van dat je eigenlijk alleen maar bezig bent met nou, hopen dat we dit jaar een keer goed doen.
Mm-hmm.
En hij geeft dan een aantal mooie inzichten. Het hele artikel staat ook op de website interview. En hij zegt ook dat een eigen stadion extreem belangrijk is.
Hoezo dat?
Ja, dat is. Hij zegt, daar zit echt het kantelpunt. Dat betekent dat je een vaste inkomensstroom hebt. Dat je je kosten heel laag houdt. En dat gaat op lange termijn. Je kan je stadion dus ook tot 365 dagen verhuren.
Maar heeft niet elke club zijn eigen stadion?
Nee, bijna geen enkele club.
Ajax heeft een stadion?
Nee, is maar 13% eigenaar van de arena.
Oh, en Feyenoord, de Kuip?
Ook niet, nee. Daar zijn ze ook heel gezegd over met, natuurlijk nu met de gemeente, dat ze een nieuw stadion willen bouwen.
Maar dat mogen ze dan niet doen. Dan moet
ja, als je geen eigen stadion hebt, heb je natuurlijk heel weinig. Ja, heb je weinig eigen vermogen, heb je weinig stabiele inkomsten. Maar je hebt alleen maar uitgaan, want je moet het stadion huren.
Ja.
Dus als je jaren heel goed performt, dus je stadion zit elke keer vol, dan profiteer je daar natuurlijk ook niet van.
Nee.
Want ja, je verdient daar niet aan. Want alles wat afgenomen wordt qua eten en het verhuur en event, dat zijn, is niet van jou.
Maar alles niet, dat slaat toch nergens op?
Ja, omdat jij geen eigenaar bent van het stadion.
Maar als je het huurt, dan ben je toch tijdelijk eigenaar?
Nee, ja, maar je huurt het voor de wedstrijden.
Ja.
Maar niet, je huurt het niet altijd.
Nee, okay.
Het is, en net als bij de arena is dat, je hebt dan de arena als bedrijf, die exploiteren eigenlijk het stadion. Dus als er een optreden is of iets, Nederland zelf al speelt en nu, dan verdient Ajax daar natuurlijk niks aan. Omdat het stadion niet van Ajax. Ajax huurt het voor de wedstrijden.
Okay.
En daar zit heel erg een kantpunt. En hij zegt ook, je moet dus niet de allergrootste clubs hebben, maar je moet clubs hebben die toegang hebben tot de grootste competitie. Maar de kans heel groot is dat ze er altijd aan mee mogen doen. Nou, Ajax is best wel een grote kans dat ze in de nationale competitie altijd mee mogen, dat ze winnen. En daardoor kunnen ze meedoen altijd aan de grootste competitie. En daar zit dus het grote geld, dus de Champions League.
Ben je eigenlijk voor Ajax?
Ja. Maar daar gaat het nu niet over.
Nee, ja. Dat is gewoon nieuwsgierig.
En hij kijkt heel erg naar, heeft het een hele lange geschiedenis? Heeft het een hele goede naam? Dus staan ze bekend waar staan ze bekend om?
Mm.
Nou, hij staat natuurlijk heel erg bekend om een opleidingsinstituut. Nou, dat hebben ze in het verleden ook bewezen. En hij kijkt heel erg naar het verschil tussen het betalen, dus het kopen van transfers en het verkopen. En in welke verhouding is dat? En hoe is dat in de afgelopen 10 jaar geweest? Dus hij kijkt heel erg fundamenteel naar wat voor type organisatie is het. En hij zegt Lyon en Ajax zijn allebei twee partijen die al 10 jaar op rij meer inkomsten hebben, dus meer spelers verkocht hebben dan dat ze gekocht hebben. Dus die hebben natuurlijk zijn dus blijkbaar heel goed in het scouten en het opleiden van talenten.
Ja.
En dat is natuurlijk gewoon een business.
Ja, maar dan heb je het ook over hoe een voetbalclub dus geld verdient.
Ja.
Toch?
Ja, dat klopt. Dat komen we dan nog zo bij.
Okay.
Maar hij gaat dus langs een aantal punten die heel belangrijk zijn om erin te beleggen. En het management is extreem belangrijk. Heeft het management een goed track record? Nou, we weten dat bij bedrijven sowieso management goed belangrijk is. Maar bij een voetbalclub is dat nog veel belangrijker dan bij een gewoon bedrijf.
Waarom?
Omdat er namelijk extreem veel emotie in zit. En je hebt heel veel stakeholders, supporters.
Dus, ja.
Die natuurlijk eigenlijk heel, heel irrationeel zijn.
Ja, want je gaat ook niet in een club beleggen natuurlijk die niet jouw club is.
Nee,
ook
ik bedoel meer mee te zeggen dat als de performance van de club een jaar slecht zijn, dan kan je dus heel erg management heel erg snel bezwijken van de druk van de supporters. Dat je zegt, oké, we hebben het nu slecht gedaan, dus we gaan overcompenseren volgend seizoen door meer geld uit te geven en duurdere spelers te kopen met het idee, we kopen daardoor de prestaties terug voor het komend seizoen.
Nou, heb je zoveel invloed als supporter?
Supporters hebben extreem veel invloed bij voetbalclubs. Nou, dat hebben we natuurlijk wel gemerkt toen de Super League aangekondigd werd. Dat is een soort van nieuwe grote competitie naast de Champions League. Nou, daar hebben vooral Engelse supporters, die hebben gewoon clubs geboycott en gaan protesteren bij stadions. Dus voetbal is natuurlijk emotie. En dat merk je dus ook heel erg in de koers. Het grappige is dat hij vertelde in zijn interview dat Memphis Depay, nou de spits van Nederland zelf wel, die speelde bij Lyon. Die is natuurlijk nu naar Barcelona gegaan.
Ja.
Maar die was dus aanvoerder en topscorer. Die raakte geblesseerd aan zijn knie. En toen ging de koers gelijk flink naar beneden. Hij wordt gebeld door.
Waarvan ging de koers naar beneden?
Door de blessure van Memphis Depay.
Nee, maar bij welke club zou
Lyon,
doen?
Ja. Van Lyon.
Okay.
En hij werd gelijk gebeld door journalisten van... ga je nu je beleggingen verkopen in Lyon? Omdat de sterspeler het marcheert raakt. En hij zegt, en dat gebeurde bij Ajax ook. Ajax verloor, werd uitgezakt in de Champions League. Het aandeel zakte gelijk flink. En hij zegt, dit is ook het probleem waarom mensen denken... dat het geen goede belegging is. Omdat er heel veel emotie in zit.
Waar het alleen maar gaat over prestaties.
Ja, en net bij elk aandeel. Je weet dat je niet op de korte termijn moet kijken. Je moet langer termijn kijken. Kijk, als Ajax uitgeschakeld wordt... of een sterspeler van Lyon raakt geblesseerd... dan verandert het natuurlijk fundamenteel niks aan... aan opleidingniveau en opleidinginstituut Ajax en Lyon. De spelers die op het veld staan, die zijn niet per definitie nou... ze hebben niet minder verdiencapaciteit de komende 5 jaar. Omdat een speler geblesseerd raakt. Ze hebben niet in één keer minder marketingkansen, minder sponsoringkansen, omdat een speler geblesseerd raakt. En hij zegt, die irrationaliteit die dan in een aandeel zit, daar moet je heel erg doorheen kunnen kijken. En dat kunnen heel veel beleggers niet.
Het is een beetje korte termijn rationaliteit. Ja. Want je bent even zo'n speler dan kwijt en dat heeft potentieel wel invloed op of zo'n team dan nog kampioen wordt, ik noem maar wat. Maar op de lange termijn, als je gelooft in het management, zou het niet zo heel veel uit moeten maken.
Nee, in principe is een speler natuurlijk altijd veel kleiner dan de hele club aan zich. En je kan je natuurlijk ook afvragen. Ajax heeft een nieuw nu van Azië, want die ken ik wat beter. Die heeft natuurlijk een extreem grote naam in de wereld. Als je denkt over de hele wereld Ajax, ik denk dat de meeste mensen het wel kennen. Ze staan wel bekend om een heel specifieke spel. Ze staan bekend dat ze talenten opleiden. Dat is eigenlijk een mode. Het is een van de competitieve voordelen die we hebben. Dat is een merk.
Ja.
En je kan je natuurlijk afvragen, wat zou je nodig moeten hebben om hetzelfde positionering als Ajax te krijgen? En dat is natuurlijk wat je ook afvraagt bij Coca-Cola. Ja, wat is de mode waard? Dan kan je afvragen, ja, als een concurrent start, hoeveel geld moet hij uitgeven om dezelfde positionering als Coca-Cola in de wereld te krijgen? Nou, dat gaat natuurlijk over, zelfs met 200 miljard red je dat denk ik niet eens.
Ja.
Dan kan je natuurlijk ook afvragen bij Ajax. Dus wat heb je nodig als aan vermogen om dezelfde positionering als Ajax te krijgen in de wereld? Nou, dat is ook best moeilijk, want dat is ook iets wat je in die geschiedenis opbouwt. Dat kan je niet zomaar kopen. Dus dat betekent dat er eigenlijk best wel veel waarde zit in de merknaam Ajax. Dus als je het echt als bedrijf gaat analyseren, heeft Ajax eigenlijk best wel een goede moot. Ze hebben een wijze track record van het inkopen en verkopen.
Mm-hmm.
En daardoor komen ze ook uit op een mediaan return on investment capital van 28%. Nou, er zijn echt bedrijven die komen daar langer na niet aan. Bijvoorbeeld een Unilever en zo. Nou, die komen niet eens in de buurt van 28% van rendement op geïnvesteerd kapitaal.
Mm-hmm.
Is wel de mediaan. Dus sommige jaren zijn hoger en sommige jaren natuurlijk wat lager.
Yeah.
Dus het ziet er eigenlijk naar alle kanten uit dat het is eigenlijk fundamenteel best wel een goede onderneming. En het is grappig, ik had Dennis even erover gebeld. Echt de Dennis Emmerkamp die we in de podcast hebben gehad.
Mm-hmm.
Waardebelegger. Dus ik had hem gezegd, hey, moet je eens kijken naar Ajax. Je hebt een echte waardebelegger artikel doorgestuurd. En dan had ik hem even gebeld, ging even kijken. En hij langzaam merkte in dat gesprek dat hij dacht, dit is helemaal niks. Ik dacht, hey, dit is wel interessant. Oh, grappig wat je gevonden hebt. Oh, ik dacht heel anders over dit. Hij was eigenlijk...
Hij draaide.
En ging ook heel anders nu naar een voetbalclub kijken. Dus we gingen even snel door de waardering heen bij Ajax. Nou, de transferwaarde van alle spelers bij elkaar, die worden nu getaxeerd op 350 miljoen. Daar moet je misschien zelf nog even een beetje doorheen gaan. Maar in de boeken staan ze voor 161 miljoen. Dat zal denk ik de aankoopprijzen zijn.
Mm-hmm.
Maar als we naar de beurswaarde gaan kijken, dus gewoon de market cap eigenlijk, is het 271 miljoen. Dus eigenlijk kan je zeggen dat de intrinsieke waarde van Ajax veel hoger ligt dan de waarde waarvan je Ajax nu zou kunnen kopen. En dan heb ik nog niet eens...
Dus het is ondergewaardeerd.
Ja, en dan heb ik nog niet eens over de cashpositie, die van ongeveer zo'n 30 miljoen is. Die echt flink geslonken is door corona. Volgens mij was die toen iets van 80.
Yeah.
En dan waardeer ik eigenlijk niet eens de merknaam Ajax. Die heb ik dan even op nul staan. En dan heb ik ook nog eens de opleiding, waar natuurlijk heel veel talenten zitten. Daar doe ik ook geen waardering op.
Ja, dus pessimistisch scenario.
Ja, zit er eigenlijk al gewoon een onderwaardering in.
Yeah.
Wat natuurlijk in deze tijd, waar alles heel hoog staat, waar een onderwaardering is, zie je niet zoveel.
Nee.
Je betaalt volgens mij 1,3 keer de boekwaarde. Dat is ook echt heel laag. Alles ziet er eigenlijk heel gunstig uit. De jaarlijks merk je dat ze groeien. Dus de social media bereik groeit. Ze hebben het shirtjes verkopen voor de hele wereld groeit. Ze hebben steeds meer sponsordeals buiten alleen maar de shirt om. Dus ook steeds meer op op social media en zo. Ze kunnen steeds meer merk breder wegzetten. Dus aan alle kanten, als je daar goed naar kijkt, zit er eigenlijk best wel een interessante bedrijf achter.
Ja, maar hoe weet je nou dat jij niet wordt verblind door jouw liefde voor Ajax?
Nou, ik stap natuurlijk niet gelijk in. Wat wel, daar heb ik dan geen tijd voor gehad. Maar wat best wel interessant is om te kijken, hoe afhankelijk zijn ze van de Champions League? En hoe afhankelijk zijn ze van de spelersverkoop? Dus hoe zit het operationeel? Maken ze dan verlies of winst? En dus hoe afhankelijk zijn ze van die andere twee inkomstenbronnen? Want als we alle inkomstenbronnen gaan kijken, heb je natuurlijk ticketing.
Dus hoe een voetbalclub geld verdient?
Ticketing, ja. Merchandising, de tv-rechten. En natuurlijk verkoop van spelers. En de inkomsten van competities. Nou, de Champions League is natuurlijk niet gegarandeerd. En de verkoop van spelers is niet gegarandeerd. Kijk, dat Ajax aan Euro en Eredivisie mee, dat is gewoon gegarandeerd. Dus daar wil je eigenlijk even een waardering loszetten. En dus eigenlijk even een overzicht maken. Wat is vast gegarandeerd? En hoe zit verhoudt dat tegen de operationele kosten? En dan kijken hoe afhankelijk zijn ze van de Champions League en hoe afhankelijk zijn ze van spelersverkoop? En ja, hoeveel procent zijn ze dan afhankelijk van? En dan kan je scenario's loslaten. Wat gebeurt er als je 5 jaar verder kijkt? Wat is het effect als ze 3 keer de Champions League meedoen? Wat gebeurt er als ze 5 keer Champions League of 1 keer Champions League meedoen? En dan kan je iets meer zien wat het risico is van het investeren in Ajax. En die vergelijking kan je natuurlijk ook doen bij Juventus en Dortmund en Lyon. Maar ik moet wel zeggen, mijn beeld van voetbalclubs is wel iets veranderd. Ik dacht, kan nooit een goede belegging zijn. Maar het laat toch aan alles zien dat er wel degelijk voetbalclubs zijn die goed gerund zijn, dat die ook dus goed op de beurs doen.
Ja, wat op zich ook best logisch is.
Ja, het blijkt toch dat je voetbalclubs zijn eigenlijk vrij ondergewaardeerd op dit moment.
Ja.
Er wordt ook totaal geen media coverage. Dus er zijn zoveel websites die schrijven over analyses en bedrijven.
Ja.
Er zijn ook heel veel podcasts, YouTubers, nergens over voetbalclubs. Gewoon niet. Er is gewoon geen vergelijkingswebsite. Niks. Je kan nergens data vinden.
Ja.
Je moet het echt 100% doen op de jaarrekening die ze publiceren.
Ja.
Dat verbaast me eigenlijk heel erg.
Die ziet er dus wel goed uit. Dus dit is een potentieel pareltje.
Nou, ik denk wel dat je wat eigenlijk die man ook zegt van Alfonso, je moet goed de dynamiek kennen van wat zijn nou precies de drivers van een succesvolle club. Welke trends je moet kijken. Dus je moet altijd kijken naar hoe doen ze het de afgelopen 5 à 10 jaar. Zit daar een stijgende lijn? Dus je moet wel goed de dynamiek kennen. En hij zegt heel erg dat er zijn heel veel Amerikaanse investeerders die nu clubs kopen. De Amerikanen zien wel degelijk in Europa voetbalclubs als een echte investering. Dus er zit. Ja, en die zijn dan niet beursgenoteerd, want die kopen dan gewoon in 1 keer een hele club. Maar het is dus echt zo dat er dus heel veel te verdienen valt nog in Europese voetbalclubs.
Ja.
En dat is iets wat hij constateert, wat uit Amerika komt. Iets wat wij als Europeanen eigenlijk niet zien. Want je merkt ook in elk voetbalprogramma wordt altijd gezegd, als er iemand een club komt kopen, die denkt hier geld te verdienen, maar dat ziet hij helemaal mis. Maar dan kan je natuurlijk afvragen, wie ziet het dan verkeerd? Hij zegt in ieder geval dat de voetbalindustrie aan het veranderen is. En dat het steeds meer een serieuze belegging begint te worden.
Oké, en wij dan als gewone beleggers? Is het, kijk, bijvoorbeeld als je het vergelijkt met beleggen in gewone bedrijven, is het moeilijker, geestelijk, psychologisch gezien, om te beleggen in een voetbalclub? Omdat daar, waarschijnlijk meer emotie gewoon bij komt kijken dan bij een gewoon bedrijf?
Ik denk dat het wel lastiger is, omdat namelijk de koers, denk ik, bewegelijk is. En het beweegt heel erg op korte termijn heel erg wat er op het veld gebeurt.
Ja.
En om de club heen.
Ja, dus of de coach een kneus is.
Of een keer een slechte prestatie of dat de sterspeler geblesseerd raakt.
Ja.
En dat effect, dat is als belegger, kan dat best moeilijk zijn. Dus je moet wel echt je moet daar doorheen prikken.
Ja.
Als je echt houdt van stabiliteit, dan moet je denk ik niet in een voetbalclub gaan zitten.
Nee.
Dat is ook de reden waarom heel veel mensen het daar niet in beleggen.
Ja. En het lijkt me ook wel toch van invloed op het rendement of een club veel wint of veel verliest, toch? Heeft dat invloed direct op het rendement?
Ja, er is ook een wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de performance op de beurs en het winnen van een wedstrijd. Daarvan gaat een aandeel gemiddeld 1,1% omhoog en het zakt 0,6%. En dan kan je afvragen, wat heb je daaraan?
Ja.
Want als een club altijd blijft winnen, zou in theorie altijd omhoog moeten gaan. Maar het is wel, het geeft aan dat de performance van een club op het veld dus wel effect heeft op de koers op korte termijn.
Ja. Het is best wel bewegelijk dan.
Ja, het heeft ook uiteindelijk hele eigen ja, eigenaardigheden eigenlijk beleggen in een voetbalclub. Net zoals dat je eigenlijk de dynamiek moet kennen van een aandeel dat bijvoorbeeld heel erg leunt op grondstoffen. Bijvoorbeeld Shell op olie. Dan moet je de dynamiek eigenlijk van olie kennen. Ja. Als je een cementbedrijf hebt, of een houtbedrijf, moet je de dynamiek van hout kennen. Als je van de grondstof en een cyclisch bedrijf, moet je heel erg de dynamiek van de economische cyclus kennen. En dat is natuurlijk niet anders bij een voetbalclub. Je moet wel de eigenaardigheden van de sport kennen. En als je daarin verdiept, dus dan weet je hoe de industrie in elkaar zit. Dan kan je ook veel beter beoordelen of de club het goed doet. Mm-hmm. En er zijn best wel wat goede beursgenoteerde clubs. Zoals Juventus, Dortmund, Lyon,
Ajax.
Als je die gaat vergelijken onderling, dat gaat onderzoeken. Waarom ze het goed doen, wat andere mensen erover zeggen. Dan kan het zeker zijn dat een voetbalclub een goede belegging is. Zolang je het maar voor een goede prijs koopt.
Ja.
Ik denk, wat voor mij heeft dit een deur geopend naar een nieuwe beleggingscategorie voetbalclubs. Ik zeg niet dat ik het ga doen, maar ik merk dat ik heel anders naar Ajax ben gaan kijken nu.
Ja.
En ik ga zeker eens verder kijken hoe dat...
Ik vind het wel echt iets voor jou. Jij bent natuurlijk bijna profvoetballer geworden.
Nou.
Toch, Jan? Nee, maar je hebt wel op hoog niveau gevoetbald.
Ja, dat is een...
Waarom zo bescheiden?
Lang zeker geen profvoetballer.
Oké. Okay.
Dus het is een interessante belegging zijn.
Ja.
De afgelopen 5 jaar heeft het gewoon, nogmaals, de AEX verslagen. En dat is en ik echt. En dat is misschien een te korte periode waar je echt kan benchmarken.
Mm.
Maar de afgelopen 10 jaar heeft het volgens mij gelijk geperformed met de AEX. Dat is best wel een lange periode. Volgens mij heeft het in de afgelopen 10 jaar rendement van 126%. Ja, dat is dus meer dan 10% per jaar.
Yeah.
Ja, dat is gewoon heel goed.
Wonderlijk toch dat het dan zo'n slechte naam heeft, het beleggen in voetbalclubs.
Ja, dat verbaast me eigenlijk.
Ja.
Misschien naar deze podcast gaan misschien nu meerdere websites ook meer daarover schrijven. Het is een nieuwe categorie waar je naar zou kunnen kijken.
Okay.
En op de website heb ik een lijstje gemaakt van alle clubs die beursgenoteerd zijn. Dan kan je ze bekijken. En dat is toch wel interessant om te zien dat er zijn weinig clubs in de wereld die winst maken, waarvan Ajax wel echt een uitzondering is. Die maakt wel veel jaren op rij winst. En die heeft volgens mij de afgelopen 25 jaar ook 5 keer dividend uitgekeerd, waarvan 3 keer in de afgelopen 5 jaar. Dus dat Ajax is echt een uitzondering van alle voetbalclubs. En de gemiddelde, dus je kan niet echt een koers-winstverhouding vergelijking doen, omdat heel veel clubs geen winst maken. Maar de koers-omzetverhouding, die kan je natuurlijk wel doen, omzet.
Ja.
Die ligt bij de meeste voetbalclubs gemiddeld gezien 1,7.
Okay.
1,7 koers omdat dat is echt heel weinig.
Yeah.
Voor de bedrijven, echt de groeibedrijven,
yeah,
betaal je gewoon makkelijk 20 keer de omzet. Yeah. Dus dit is echt een...
Ook positief.
Dus de waarderingen zijn echt heel scherp.
Ik denk dat ik nog even wacht. Hockey is meer mijn ding.
Ja, die zijn niet beursgenoteerd.
Mm.
Er is trouwens nog wel 1 ding om aan te geven. Dat vond ik ook dus heel interessant. Is dat in de afgelopen 10 jaar of zo, volgens mij, zijn gemiddelde spelerswaarde met 15% omhoog gegaan.
Ja, bizar.
En dat betekent, de tv-rechten, die worden ook steeds duurder. Ik weet niet met welk percentage. Maar daar geeft eigenlijk aan dat de verdiencapaciteit...
Er gaat steeds meer geld om in het voetbal.
De Ajax is dus een opleidinginstituut. Die verdient geld, de vergrotende spelers te verkopen. Nou, die stijgen gemiddeld gezien met 15% per jaar. Je zit dus in een groeimarkt.
Ja, ja.
En Ajax heeft een goede verhouding. Dus het effect van die 15% stijging gaat voor een club als Ajax veel positiever effect hebben dan de club die meer koopt dan verkoopt.
Ja.
Want die zouden meer moeten betalen.
Ja.
Dus de verdiencapaciteit van Ajax gaat dus alleen maar omhoog. En ook clubs als Lyon. En de tv-rechten en de deelname van Champions League inkomsten gaan steeds meer omhoog. Maar die stijgen niet zo hard als de operationele kosten. Dus de 2 grote drivers als het gaat om inkomsten voor Ajax, die gaan harder omhoog dan dat de kosten omhoog gaan. En dat is natuurlijk ook een groeimarkt. Wat natuurlijk ook weer potentie geeft voor een beter rendement in de toekomst.
Een enorme upside voor Ajax.
Dus
het is nog iets anders dan de F-side.
Ik ga er zeker nog niet in beleggen, maar ik ga dat wel eens een keer verder beter in kaart brengen. Want ik mis hoofdzakelijk nog een aantal grote risico's natuurlijk. En dan moet ik nog eens goed aan berekenen wat Champions League nou voor inkomsten heeft. En wat voor effect heeft als ze het niet doen. En het verkoop van spelers. Maar het geeft weer nieuwe kansen.
Mooi. Vorige week had je een grote Portfolio Dividend Tracker update, hebben we nu ook weer een update.
Ja, altijd als je een hele grote update doet, dan zitten er altijd hele kleine uitzonderingen die je niet meegenomen hebt. Misschien kleine foutjes. Dus we zijn nu eigenlijk bezig om alle kleine foutjes die nu ontdekt zijn door alle vrienden die het product gebruiken. Die zijn we nu aan het verbeteren. En soms is het een foutje, soms is het een uitzondering. En soms komt iemand met een suggestie van als je dit iets anders doet, dat net even wat gebruiksvriendelijker.
Oh ja.
Een mooi voorbeeld was bijvoorbeeld een invoeren van een datum. Dat kon je dus op klikken, in date picker en dan kan je een datum kiezen. Maar hij zegt ja, sommige mensen moeten aandelen invoeren van een jaar geleden. En dan moet je altijd klikken naar maanden terug. En dan zeg ik wil het ook gewoon typen. Ja. Dat maakt het voor mij wat gebruiksvriendelijker. Ik denk, nou, interessant. Nemen we gelijk mee.
Ja,
en zo,
beetje vullen, schuren en schaven.
Ja, zo luisteren we naar de vrienden hoe het product beter kan. En dat is eigenlijk wat je vaak doet. Na een grote release ga je altijd de weken daarna ga je nog een beetje polishen. En ja. Dat hebben we afgelopen week gedaan. We doen eigenlijk denk om de dag wel een nieuwe release om het product weer te verbeteren. Zodat het steeds stabieler wordt.
Want tips zijn in de tussentijd nog altijd welkom natuurlijk.
Ja, die blijven altijd welkom. Het product kan altijd beter. Dus als iemand een verbetering ziet, dan staan we daar echt voor open.
Okay. En we willen natuurlijk weer alle nieuwe vrienden van de show bedanken die erbij zijn gekomen. Welkom.
Ja, geweldig dat jullie vriend van de show zijn geworden.
Dan gaan we naar het nieuws.
Ja, we hebben het vorige week over Prozis gehad. We gaan het nog een keer over Prozis hebben.
Joepie.
En dat komt eigenlijk omdat ze met jaarcijfers zijn gekomen. Ze hebben een gebroken boekjaar.
Waarom?
Ja, ze hebben een gebroken boekjaar.
Laat het vallen.
En ik denk dat het komt. Dat hebben vaak holdings hebben dat, omdat ze natuurlijk afhankelijk zijn van weer de jaarrekeningen van alle deelnemingen. Dus als alle deelnemingen de jaarrekening afronden, een beetje de Q1, begin Q2 van het jaar, dan kan Prozis eigenlijk halverwege het jaar, dus nu rond deze tijd, hun eigen jaarrekening rondmaken aan de hand van alle andere jaarrekeningen van hun deelnemingen. Dus dat zie je wel vaker. En we hadden vorige week aangegeven waarom zit die onderwaardering nu in Prozis.
Ja.
Nou, een van de redenen was dat er weinig openheid, transparantie in de deelnemingen.
Ja.
Nou, alsof ze geluisterd hebben. ze hebben dus nu inzicht. Ze splitsen dus nu ook de omzet en de winsten op in alle categorieën waar ze in investeren.
Zouden ze echt geluisterd hebben?
Nee, dat heeft niet met ons te maken hoor.
Okay.
Maar ze hebben in ieder geval geluisterd naar de belegger, naar de aandeelhouders.
Ja, okay.
Dit is iets wat al jarenlang een soort van klacht is aan de kant van naar Prozis toe. Ze hebben dus nu wel een splitsing gemaakt. En ze hebben Deloitte, hebben ze een soort van als onafhankelijk bureau, hebben ze een waardering laten plakken op alle niet-beursgenoteerde deelnemingen. En dat is natuurlijk heel interessant, want de niet-beursgenoteerde deelnemingen, die zijn natuurlijk heel moeilijk te waarderen. Hebben we het ook vorige week over gehad. Hoe waardeer je een bedrijf dat heel hard groeit, maar dat niet op de beurs actief is? Dus er zit niet direct een waarde aan. Deloitte heeft dat gewaardeerd op 39 miljard.
Oké. Okay.
Alle niet beursgenoteerde deelnemingen. Nou, dat is dus echt veel hoger dan ze in de boeken staan. Want in de boeken staan ze volgens mij voor 16 miljard.
Ja.
Dus wat natuurlijk eigenlijk logisch is. Want als je een investering doet, ze staan vaak in de boeken van de prijs voor de investering. Nou, als je gaat ervan uit dat je de investeringen groeien over de jaren heen. Dus die 39 miljard is eigenlijk niet eens zo gek. We hadden vorige week hebben wij op de hand van de berekening van Prozis 25 miljard gebruikt.
Ja.
Dat was door toenertijd door JP Morgan ingeschat.
Ja.
Nou, nu heeft Deloitte natuurlijk meer inzicht in de deelname omdat het ingehuurd is door Prozis. Die komen op 39 miljard tijd. Dus dat is wel meer. Wat dus eigenlijk ook weer een nieuwe berekening. Je kan weer een nieuwe berekening doen. En ze hebben dus de Mailroom, dat is eigenlijk een beetje de Russische mail, een beetje de Russische social media. En Tencent, dat zijn twee beursgenoteerde deelnemingen, die zitten buiten deze waardering van die 39 miljard. Dus als je dus alles bij elkaar optelt, heb je Tencent, Mailroom, overige belangen, die 39 miljard, en de cash, dan kom je totaal uit op een intrinsieke waarde van 255 miljard. En in euro's is dat 213. Dat is ook nog een dingetje. Vorige week heb ik eigenlijk even een foutje gemaakt. Want ik had alles in dollars gedaan, maar ik had proceswaarde niet naar dollar teruggerekend.
Oh,
dus ik heb nu zowel de dollar als de euro berekening op de website gezet.
Okay.
En er is nog een ander ding wat ik heb gevonden. Wat ik achterkwam, dus als er gesproken wordt over korting, kan je korting op twee manieren berekenen. Dat is dus heel vervelend. Dus als iemand korting communiceert, dan moet je altijd heel goed afvragen, hoe is die korting berekend? Want je kan namelijk korting berekenen tegenover de intrinsieke waarde. Dus even korting op de intrinsieke waarde. Mm. Maar soms communiceren analisten de korting op de beurswaarde.
Ja, oké.
En dat is natuurlijk, korting op een beurswaarde is natuurlijk altijd veel hoger een korting dan een korting op de intrinsieke waarde. En ik vind persoonlijk dat je
al. Waarom is dat altijd veel hoger?
Nou, omdat de intrinsieke waarde is natuurlijk het hoogst, is hoger, is in dit geval 255 miljard.
Ja.
En de waarde, de beurswaarde van Prozis is nu 160 miljard.
Ja, oké, dus in dit geval is het.
Die, en dan bereken je de korting vanaf de intrinsieke waarde natuurlijk. Want het is een beetje vergelijkbaar dat de broek, dat is dan de intrinsieke waarde, is 100 euro in de winkel. Je kan hem met een korting kopen deze week voor 60 euro.
Ja.
Dan is de korting 40 euro.
Ja.
Dus 40%.
Ja.
Dan kan je, maar je gaat niet de korting die van die 40 euro die je korting, ga je niet berekenen vanaf je 60 euro.
Nee.
En dat is wel wat heel veel analisten doen. Ik zag het FD toevallig het gisteren ook doen. Dan berekenen ze en dan noemen ze een korting. En dan zeggen ze korting op de beurswaarde. Maar dat is natuurlijk alsof je zegt, ja, je hebt die 40 euro korting op die 60 euro. Dus dan zeg je eigenlijk, ja, we hebben 66% korting op de prijs nu van de broek. En dat vind ik een hele rare manier van communiceren. Daar moet je heel goed op letten. Als je kortingen ziet, heel goed uitzoeken hoe wordt die korting berekend.
Okay.
Maar daardoor heb ik dus nu een correctie op de korting van vorige week. Ik heb hem zowel in dollar als in euro uitgerekend op de website. Het is 37% tegenover de intrinsieke waarde. Dus dat is echt best wel flink. En ik had vorige week 46 gezet, maar die heb ik dus fout berekend. En een andere manier van berekening gepakt.
Ja.
Maar het is natuurlijk wel meer geworden dan vorige week. Omdat namelijk de overige belangen zijn veel hoger gewaardeerd. En in de tussentijd is Prozis iets gezakt, waardoor de korting ook iets oploopt.
Okay.
En nog een ander ding is ook wel interessant om te zeggen bij de cijfers van Prozis, is dat ze de belangen in de food delivery zijn met 127% gestegen, de omzet. En dat is echt flink. En daarvan is iFood natuurlijk een hele grote. En waarvan Just Eat Takeaway daar ook met 33% in zit. Dat is ook gunstig voor Just Eat.
Yeah.
En verder moet denk ik niet zo relevant is wat nou precies de cijfers van de holding zelf waren. Maar de korting is dus opgelopen. En eigenlijk het ironische aan het verhaal is dat ze willen heel graag de korting eruit halen. Beleggers vragen om meer inzage in alle deelnemingen. Die krijgen ze nu. En daar blijkt dat de korting nog veel groter was dan ze dachten.
Maar ja, goed. Transparantie is wel belangrijker, lijkt me dan.
Ja,
dan
absoluut.
Dan die kop in het zand steken.
Elke belegger is hierbij geholpen.
Ja.
Dus, maar je merkt toch nog wel, Tencent, van de week ook, Tencent ging naar iets naar beneden met een paar procent. Prozis volgt wel gelijk. Dus het is, Prozis volgt echt wel heel erg de koers nog van Tencent.
Ja.
Maar er zit echt een flinke korting in. En ja, iedereen moet zelf beoordelen of die korting rechtvaardig is of niet. Dus, okay. Dat was eigenlijk het hoofdstuk poses voor nu.
Oké, nu even, we leggen het weer eventjes in bed. Oké. En dan zag ik ook nog iets wat Monish Pabrai heet. Daar heb ik echt nog nooit van gehoord.
Nee, dat kan me voorstellen. Dat is een Amerikaanse, Indiaanse investeerder. Maar op dataroma.com, dat is een website waar alle grote portfolio's van alle superbeleggers in bijgehouden worden. Wel met een kwartaal vertraging. Van Warren Buffett en Charlie Munger.
Oh, dat is een beetje wat jij doet.
En Kai Spier.
Ja,
maar omdat namelijk hele grote beleggers moeten hun portfolio publiek maken.
Yeah.
Maar wel met een vertraging van een kwartaal.
Okay.
Maar het grappige is dat hij, Pabrai en Charlie Munger, dat zijn vrienden van elkaar. Ook Warren Buffett is een beetje. Maar die zijn allemaal echte traditionele value investors.
Mm-hmm.
Hij heeft een hele grote positie genomen in Alibaba van 15%.
Okay.
En hij heeft maar 3 holdings, waarvan 15% in Alibaba nu. Een hele positie, gewoon gelijk de hele positie genomen. En Charlie Munger heeft recent ook een positie van 19% genomen.
Zo.
Dan kan je natuurlijk afvragen, ja, wat moet je ermee? Maar het zijn twee echte value investors met een extreem goede track record, die dus nu allebei heel groot in Alibaba stappen.
Ja, er blijft bijna weinig over voor de rest.
Nou, er is genoeg over, hoor.
Okay.
Maar dat is, hij is ook geïnterviewd. Hij heeft recent deze aankoop gedaan. Hij is geïnterviewd door studenten. Waarom hij deze aankoop heeft gedaan, dat is een hele interessante video. Duurt ongeveer een uur. Maar hij geeft een heel interessante kijk op waarom hij in Alibaba investeert.
Ja.
Maar er zijn dus twee hele grote, echte value investors die nu in Alibaba stappen. Dus dat, ja, die doen het met echt een groot percentage, met hun eigen geld. Dus kijk maar eens op Dataroma. Krijg je heel veel inzicht in wie welk aandeel koopt. En dan kan je vaak ook, omdat het hele grote investeerders zijn, ook vaak op YouTube even kijken van. En dan lichten ze vaak ook wel ergens hun investering toe. Dus weer een mooie plek voor een extra inspiratie.
Zullen we naar portfolio gaan?
Ja.
Ik heb geen transacties gedaan.
Ik ook niet.
Zal ik even mijn waarde noemen?
Ik ben wel hoe is jouw ETF gegaan sinds...
Ja, best goed. Ik kan even kijken.
Natuurlijk het jong beleggen effect zit natuurlijk nu in de ETF.
Welke? Ja, sowieso. Het is alleen maar gestegen.
Ja.
Nou, niet met bizar veel hoor. Maar, wat wil je horen? Welke cijfers?
Nou, doe maar gewoon je complete portfolio natuurlijk.
Ja, dus ik heb nu 6.564 in mijn portefeuille. Ik heb een soort van bijna wel sublieme topwinst met 853 sinds juni vorig jaar dus. €853 meer.
Een ATH'tje?
Ja, nou ik stond gisteren of zo nog op 860 nog iets.
Oh,
dus ik ben een tientje gezakt. Maar het voelde wel als een ATH'tje.
Ik ben benieuwd, kan je eerst naar je portfolio gaan?
Ja.
En dan naar je all-time rendementen kijken van de drie ETF's. Hoe sta je daarop?
Moet jij even laten zien waar ik dan moet kijken?
Ja, oké. Okay.
Ik heb mijn portfolio app, die brengen niet genoeg tijd met elkaar door, denk ik. We kennen elkaar nog niet zo goed.
Ah, ja, je hebt wel de S&P heb je een iets meer dan 18% rendement. Dus,
wow, dat is echt fucking veel.
Dat is heel netjes.
Ja?
En met je natuurlijk 1% met je future of food. Maar ja, die heb je natuurlijk net aangekocht.
Ja.
En het grappige is dat China, daar sta je zelfs in het min met 1,5%. Dat is ook niet heel gek. Want denk ik, het moment dat jij dit een beetje aangekocht hebt, is China eigenlijk een beetje vlak gebleven. Nou, ik merk dat ook. Tencent, Baidu en Alibaba. Het zijn eigenlijk alle drie holdings die waar ik zelfs wat in de min sta.
Ja.
Er zit een heel beetje negatief sentiment rond vooral Chinese tech. Maar dat ziet er wel langzaam uit. Dat het
goed komt, hè?
Dat het een beetje gaat keren, maar daardoor...
Gewoon vasthouden.
Ja, maar toch S&P doe je toch heel goed.
Ja, inderdaad.
Ik ben ook weer gestegen naar 216.900. Ik vraag me eigenlijk steeds meer af waarom ik nog mijn portfolio waarde communiceer. Of luister het nou echt zo heel erg relevant vinden.
Ja, volgens mij vinden ze het wel leuk. Toch jongens?
Nou, laat me vooral weten als het niet relevant is, dan haal ik dat er ook uit. Maar ja, we zitten echt, alles staat op all-time high.
Ja.
AX, Nasdaq, S&P. Alles zit te pieken. Dus
ja.
Dat is wat grappig, als iets heel lang piekt, dan turnen natuurlijk alle analisten en alle nieuwsartikelen die turnen dan naar, ja, dit kan niet zo lang goed gaan.
Ja.
Wanneer gaat het fout? Dus dat ga je de komende tijd nu ook steeds meer zien.
Ja.
En dan laat je er ook niet gek door maken. Alle keren dat alle beurzen op all-time high zijn, en dat is in de afgelopen 100 jaar heel vaak gebeurd, want het gaat altijd een lange termijn altijd omhoog, Is dit aan de hand? Laat je er niet gek door maken. Maar word je toch te zenuwachtig? Bouw dan iets een grotere cashpositie op. Laat je niet gek maken.
Oké. Nou, dan zijn we er alweer doorheen. Wat gaan we volgende week doen?
We gaan een tweede aflevering maken met Ties Dams.
Een oude bekende.
Ja.
Over China dus.
We gaan het over China hebben en dan
ga
beleggen.
Ik nog even ter verantwoording roepen over waarom ik in de min sta met mijn China-ETF.
Ja, we gaan het hebben over beleggen in Chinese bedrijven.
Ja, precies.
Kijk er erg naar uit.
Ik ook. Wil jij nog een laatste woord uitspreken?
Als je ergens niet bent, ben je te vroeg of te laat.
Ah, onze Johan. Nou, mijn laatste woorden zijn, zoals altijd, investeer in je kennis en beleg met beleid.